Volgende mededelingen. Allereerst in verband met de vakantie is er deze week dan geen catechisatie. Wel wil ik alle catechisanten erop wijzen dat we volgende week vrijdagavond 7 maart om 19:30 een gezamenlijke afsluitingsavond hebben. En dan zal het gaan over gospelmuziek en Maarten van Middelkoop zal daarover een inleiding verzorgen. PowerPoint presentatie zal het zijn. En daar worden dan ook alle catechisanten verwacht. Om 19:30 dus volgende week vrijdagavond. En volgende week zondag hoopt in uw midden voor te gaan dominee M. Vlietstra, emeritus predikant van Zeist. En vandaag zijn er 2 collectes. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de bouwkas. En volgende week is er dan 1 collecte voor de kerk. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Liefde gemeente, verootmoedigt u voor het aangezicht van de Heer. Onze hulp en onze enige verwachting, stook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 146 en daarvan het 6e vers. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Psalm 146 en daarvan het 6e vers. Ook deze morgen willen wij ons weer stellen onder de tucht van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen uit Psalm de morgenzang en daarvan het 5e vers. Verlicht ons hart dat duister is, wil ons naar uw getuigenis doen, vlieden alle kwade paan en ijverig in uw wegen gaan. En daarna lezen het Lijdensevangelie deze morgen uit Lucas 23 en daarvan de versen 33 tot en met 43. We stellen ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet, zingen in aansluiting erop met elkaar uit de morgenzang het vijfde vers en luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Lucas 23, de versen 33 tot en met 43. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren in uw naaste huis, u zult niet begeren in uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, dan gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de schriftlezing. We willen samen het heilige aangezicht des Heren zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij dankzegging doen met zuster Noordijk dat de operatie mocht slagen. Zoeken we samen het aangezicht van de Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen wij aan deze morgen weer samen zijn in uw huis. Heer, opnieuw hebben de deuren van uw huis opengestaan en hebt u ons de gezondheid en de kracht en de genegenheid in het hart gegeven om naar uw huis te gaan. Heer, en dat is alles uw werk. En geef dat we dat ook zo vanmorgen mogen opmerken met elkaar. Heer, dat u al de dingen zo geleid hebt dat we hier zijn. En dat we daarin in de eerste plaats de toonbeelden zijn van uw langmoedigheid en van uw verdraagzaamheid, dat u ons tot hiertoe nog wilde sparen en dragen. Heere, maar het is ook een heerlijk getuigenis van uw goedheid, dat u met ons nog van doen wilt hebben, dat u vanmorgen nog komen wilt met uw lijdensevangelie, dat u vanmorgen uw woord nog wilt laten verkondigen, opdat dode zondaren levend zouden worden. En dat u uw kinderen vanmorgen nog wilt onderwijzen in de weg der zaligheid. Heer, en zo heffen wij onze handen op naar u, om het van u alleen te verwachten. Omdat gij vanmorgen zo de prediking wilt zegenen. Heer, en dan bidden wij u, wil gij zelf de schriften openen, door uw heilige geest ons verlichten. Dat we helder en eenvoudig dat woord mogen verkondigen en dat gij het wilt indragen in de harten. Opdat het daar als dat goede zaad, Heere, wortel mag schieten en opwaarts vruchten mag voortbrengen. Uw naam ter eer, dat zo zondaren tot bekering mogen komen. Dat er uitgeroepen mag worden, zoals ook die moordenaar aan het kruis heeft uitgeroepen. Gedenk mijner. Heere, wilt gij dat gebed zelf werken in de harten? Heere, ontfermt u zich over mij. Red mijn ziel die ten dode wankelt. Wil dat gij geven in de harten van jonge mensen, die misschien vanmorgen hier wel zijn, omdat hun vader en moeder er zo op aangedrongen hebben en gezegd hebben, kom jongen, ga mee naar Gods huis. Maar die misschien liever op bed was blijven liggen. Heere, maar wilt gij tot zijn beschaming vanmorgen spreken? Heere, maar misschien is er ook wel een meisje vanmorgen dat biddend opgegaan is. Dat haar knieën vanmorgen gebogen heeft. En dat het uitgeroepen heeft, Heere, zou u vanmorgen nog door de prediking tot mij willen spreken. Heere, zo kunnen we zo heel verschillend opgekomen zijn als jonge mensen, als ouderen. U weet wat er in ons hart leeft. U weet ook wat een hindernissen er kunnen zijn als we hier zijn om te luisteren. En wij bidden u, wilt u ze allemaal wegnemen. En wilt u zelf een vlak veld maken. En geef dat zo het woord nog mag zijn, als een pijl die zijn doel treft. Dat zondaren verslagen mogen worden. Diep in hun hart, overtuigd van hun zonden en ongerechtigheid. Om in die weg te leren roepen, om vergeving, om verzoening, om redding. En wil gij uw kinderen ook onderwijzen. Ze weer meer en meer naderbij brengen tot u, Heer. Om nu meer en meer van zichzelf te mogen afzien. En nu, o Heer Jezus Christus, al meer te mogen zien met ogen des geloofs. Om nou steeds meer op uw volbrachte werk te mogen leunen en steunen. Juist ook in deze lijdenstijd te mogen zien dat gij een volkomen gerechtigheid hebt aangebracht. Een volkomen verzoening hebt teweeggebracht. Heere, dat ze u in uw lijden zo lief mogen krijgen. Om nou ook daarin uw voetstappen te leren drukken. Om ook die weg van lijden te gaan. De weg van zelfverloochening. De weg van sterven. Heere, leer het uw kinderen. Om dan ook meer en meer in u te mogen opstaan. Die waarachtige bekering. Dat afsterven van zichzelf. En dat opstaan in u. Dat nieuwe leven, uw naam ter eer. Heere, zo komen wij tot u. En tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt toch de woorden des eeuwigen levens. We mogen ook uw naam hartelijk dank zeggen dat gij ook zuster Noordijk nog weer uit en door hebt willen helpen wil ook verder herstel geven. Blijf bij haar. Gedenk haar samen met haar dochter en de twee kleinkinderen. Heer, we bevelen ze andermaal hartelijk in uw trouwe zorg aan. Heer, zo willen wij ook bidden voor allen uit de gemeente die verder weg of dichterbij een paar dagen rust nemen. Wilt u ze veilig bewaren ook weer terugbrengen, Heer. Het zijn zulke grote afstanden soms die afgelegd worden. En we lezen toch telkens weer van ongelukken. Wilt u ze allemaal bewaren en ook een volgende keer weer samenbrengen in ons huis. Heere, zegen ze ook, daar waar ze zijn. Laat ook de rust goed mogen zijn, maar bovenal ook dat die tijd gebruikt mag worden om in de stilte u te zoeken. Om in de stilte uw woord te overdenken. Om in de rust een boek te lezen, gegrond op uw woord, om zo door u te onderwezen te worden. Heere, zie zo in gunst op ons neer. Gedenk ons allemaal de rouwdragenden in ons midden. Zij die het moeilijk hebben, geestelijk moeilijk hebben, psychisch moeilijk hebben, lichamelijk. Heere, wat kunnen er toch een noden en een zorgen zijn? In de gezinnen, om onze kinderen. Heere, gedenk ook als er zorgen zijn. U weet ook aan wie we denken. Gedenk zo al onze jongeren. Gedenk ook hen die met een ernstige ziekte in ons midden zijn. U kent ze, Heere. Ook in de familiekring, we dragen ze hartelijk aan u op, wil u ze niet begeven en niet verlaten. Heere, wil zo bij ons blijven. Gedenk ook onze organisten, gedenk de koster, gedenk ook de ouderlingen in hun opzicht. Heere, de andere diakenen, wil bij ze zijn. Heere, zo willen we heel de gemeente van morgen hartelijk aan u de Heere opdragen. Blijf bij ons, werk door uw lieve geest in ons. Heere, wij bidden u om een krachtige doorwerking van uw Heilige Geest. Heere, dat de winden waaien mogen. De winden der uitbranding. Om ons te ontdekken aan onze ongerechtigheid. Maar ook die winden die helen, die vernieuwen, die levend maken. Heere, zo wacht het alles op u. Laat er zo bij ons allen een bestormen zijn van de hemel, Heere. Om uw zegen, onverdiend. Kan niet om ons, Heere. Maar zou je het nog eens willen doen, Heere? Tot eer en verheerlijking van uw naam. En tot zaligheid van zondaren. We smeken het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente. Vorige week mochten we stilstaan bij de oproep. Zie de mens. Om die met de ogen des geloofs hem te mogen zien staan. Die daar nu stond in de plaats van zijn kerk. Betalend voor hun zonden. En ook vanmorgen worden we weer opgeroepen om op hem te zien. Maar vanmorgen wel heel in het bijzonder om naar hem te horen. Zoals eenmaal zijn vader het gezegd heeft. Deze is mijn zoon in de welken ik al mijn welbehagen heb. Gemeente hoort hem. Want vandaag mogen wij hem horen als een biddende borg- en zaligmaker. We mogen vanmorgen gaan luisteren namelijk naar een van de woorden die hij heeft uitgesproken hangende aan het kruis. Je zou vanmorgen het wel zo mogen zeggen, die 7 kruiswoorden die de Heer Jezus heeft uitgesproken hangende aan het kruis, vormen een van de kostbaarste schatten uit zijn heerlijke nalatenschap. En die nalatenschap van Christus is het meer dan waard om overdacht te worden. Ja, die 7 kruiswoorden, ze verdienen onze bijzondere aandacht. In die 7 kruiswoorden mogen wij immers blikken in het hart, in het middelaarshart van de Heer Jezus Christus. Uit dat hart zien wij stromen een oneindige liefde tot een wereld verloren in schuld. Van een predikant las ik eens dat hij die 7 kruiswoorden genoemd heeft, 7 heilsfonteinen. Fonteinen waaruit het heil tot de zondaar stroomt. Gemeente, wat zou het rijk zijn als we vanmorgen uit die heilsfonteinen mochten drinken. Die heilsfonteinen die geopend zijn tegen de zonde en de onreinheid. En die zeven kruiswoorden horen wij. De verkondiging van vrije genade voor vijanden. De kruiswoorden die geklonken hebben op Golgotha's heuvel top klinken door tot in de uiterste der aarde. Ja, ze klinken vanmorgen door tot in dit kerkgebouw. En zo willen wij vanmorgen stilstaan bij het eerste kruiswoord wat we met elkaar gaan lezen uit het schriftgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. En dan het 34e vers van Lucas 23 en daarvan het eerste gedeelte waar we met elkaar lezen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Het eerste kruiswoord bepaalt ons vanmorgen bij een biddende Jezus. En we zien dan in de eerste plaats een gebed met een kinderlijke aanspraak. In de tweede plaats een gebed met een heerlijke inhoud. En tenslotte een gebed met een beschamende les. Het eerste kruiswoord bepaalt ons vanmorgen bij een biddende Jezus. In de eerste plaats zien wij een gebed met een kinderlijke aanspraak. In de tweede plaats een gebed met een heerlijke inhoud. En ten derde een gebed met een beschamende les. Doch eerst gaan wij zingen en wel uit Psalm 55 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 55, het eerste vers: O God, neem mijn gebed ter oren. Gij die het geroep uw volks wilt horen, verberg u niet voor al mijn smeken. Geroep des vijands doet mij beven. Ik word door angst en schrik gedreven en fel geperst door goddelozen. Psalm 55, de versen 1 en 2. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 65, het tweede vers, na het amen der prediking. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Het eerste kruiswoord bepaalt ons bij een biddende Jezus. In de eerste plaats letten wij op een gebed met een kinderlijke aanspraak. In de tweede plaats een gebed met een heerlijke inhoud. En tenslotte een gebed met een beschamende les. Geliefde gemeente, in de lijdenstijd mogen wij de Heer Jezus volgen op zijn weg naar Golgotha. En vanmorgen zien wij hem in de vroege morgen het rechthuis verlaten. Daar gaat hij, beladen met het kruis. En onderweg zien wij in onze gedachten hoe dat de soldaten bezorgd over het feit dat de Heer Jezus het misschien niet zou kunnen volbrengen. Een Simon van Cyrene bij de hand grijpen om het kruis achter Christus te dragen. Maar hij wilde niet. En daarin verzwaarde hij opnieuw het lijden van de Heer Jezus Christus. Die er zo bij bepaald werd hoe hij die weg geheel alleen moest gaan. En er niemand was die bij hem wilde zijn. En hoe hij uiteindelijk daar gekomen is. En de kruispaal neergelegd is. En we het lezen. En zij kruisigden hem aldaar. Daar nemen ze de Heer Jezus. Ze ontkleden hem. En ze leggen hem naakt op de kruispaal. En ze nemen de grote nagelen. En met zware hamers doorboren zij de weke handen. En nagelen hem aan het kruis. Ze slaan ze door zijn voeten. Om het met de woorden van de dichter uit Psalm 22 te zeggen. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. En als hij dan zo vastgespijkerd ligt op die kruispaal. Komt het meest pijnlijke moment namelijk waarop de kruispaal omhoog gehesen wordt. En hij komt te hangen aan zijn doorboorde handen. Daar ontstaat de folterende pijn van het hangen in het volle gewicht aan de nagelen door de handen geslagen. Dan doortrekt de felste pijn het gehele lichaam. En op dat moment, geliefde gemeente, bidt de Heer Jezus. En wat is dat een wonder? Geen uitroepen van pijn en smart. Maar de eerste woorden onder het kruisigen die over zijn lippen komen zijn een gebed. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen op dit moment. Een biddende Jezus. Liefde gemeente, heel het lijden van de Heer Jezus wordt omgeven door zijn gebed. Zodra zijn diepe lijden aanvangt in de hof van Gethsemane, dan staat er dat hij bidt. Hij zegt het tegen zijn discipelen, mijn ziel is nu geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. En dan gaat hij zelf een eindje verderop en valt neder op de aarde en bidt. En we horen hem dan daar bidden in die hof van Gethsemane. Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, toch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En zo begint de Heer Jezus biddend aan het drinken van de lijdensbeker. Maar hij zal ook bidden. Als hij de laatste teug neemt uit die lijdensbeker, dan zal hij het lijden besluiten met deze woorden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zo ligt het hele lijden van de Heer Jezus Christus onder de koepel van het gebed. Hij is de weg van lijden biddend gegaan. En ook tijdens dat lijden is hij voortdurend in gebed. En zo mogen wij ook vanmorgen zo'n bede van de Heer Jezus te midden van zijn lijden overdenken. En hoe inhoudsvol is die bede dan vanmorgen? In dat bittere lijden. Niet een bede om de aarde te openen. Zoals in de dagen van Mozes, toen Korach, Datan en Abiram tegen de middelaar van het Oude Testament opstonden. Nee, het is een gebed juist om behoud van zondaren. Niet om hun ondergang. En de Heere geven ons vanmorgen een gezegende overdenking van dit gebed. En dan die eerste woorden. Vader. En in dat aanroepen van de Heere als zijn vader blijkt die reine en zuivere verhouding tussen de zoon en de vader. Straks, als de vader zich moet terugtrekken en zijn volle toren over zijn zoon moet uitstorten, zal het niet meer klinken, vader, maar mijn God. Maar hier roept hij nog zijn vader aan, in die meest tere verhouding van kind tot ouder, vader. En heel het leven van de Heer Jezus is als het ware gestempeld door deze naam. Want direct al, als hij nog maar 12 jaar is en hij in de tempel is, en zijn vader en moeder hem gezocht hebben en hem nergens hebben kunnen vinden, en hem dan uiteindelijk vinden bij de fariseeën. Wat zegt hij dan? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Daar begint zijn werk. Als hij zich onderwijst in de dingen van zijn vader en daar met anderen over spreekt. En straks zal hij ook met die vadernaam zijn werk op aarde beëindigen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar telkens weer tijdens zijn werkzame leven hier op aarde komt die vadernaam terug. Denk maar bijvoorbeeld aan het gebed bij het graf van Lazarus. Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Denk aan het gebed dat hij doet voor zijn discipelen. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Of wie denkt niet aan het gebed wat we zo even aanhaalden, maar ook die vadernaam weer zo klinkt. Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Die vadernaam bepaalt heel het leven van de Heer Jezus Christus op aarde. Heel zijn leven stond ook in dienst van zijn vader. Die naam had hij lief, boven alle naam. Hoe ontroerend zijn wij daarvan getuigen in het hoge priesterlijk gebed, als we lezen. En Jezus hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Daar zien wij de kern van het werk van de Heer Jezus. Vader, daartoe ben ik gekomen om u, mijn vader, te verheerlijken. Aan die vadernaam had hij heel zijn leven gewijd. Heel zijn prediking was doortrokken van die vadernaam. Heel zijn lijden en sterven droeg hij op aan zijn vader. Hij heeft die vadernaam bekendgemaakt over de hele wereld. Die vadernaam heeft hij ten volle gehoorzaamd. Hij is door zijn vader gezonden in deze wereld. De vader had in de stille raad des vredes bepaald dat hij naar de wereld zou gaan om daar verzoening aan te brengen voor zondaren. En dat werk heeft hij nu volbracht. Hij is geworden middelaar Gods en der mensen. En het is ook die vadernaam die hem uiteindelijk ook aan het kruis brengt. Want dan keren we nog even terug in onze gedachten naar de zaal van Caiaphas. Daar heeft de hoge priester het gezegd, buiten zichzelf van woede zijnde omdat hij niet vorderde. Ik bezweer u bij de levende God, zijt gij de zoon van God? En toen heeft hij het gezegd, ik ben het. We weten het hoe Caiaphas tegen het gebod in, want dat mocht een hoge priester helemaal niet doen, zijn klederen scheuren. Het toont zijn gehuichelde verontwaardiging. En hij roept het uit, wat hebben wij voor getuigen nog van nodig? Hij is des doods schuldig. En zo wordt de belijdenis dat God zijn vader is, voor hem het doodvonnis. En dan is het als het ware, of de Heer Jezus vanmorgen, als hij daar aan het kruishout roept, Vader. Als het ware tot Caiaphas zegt, die er ongetwijfeld aan de voet van dat kruis gestaan heeft. Caiaphas, ik ben het echt. God is mijn vader. Hij is mijn geliefde vader. En als hij het vanmorgen dan uitroept in dat eerste kruiswoord, Vader. Dan ligt daarin zo duidelijk verwoord wat we zo even zeiden, dat heerlijke doel waartoe hij gekomen is. Vader, ik ben gekomen om u te verheerlijken. Vader, daarom hang ik in de eerste plaats hier aan het kruis, Vader, om het recht te herstellen dat Adam en Eva in het paradijs geschonden hebben, waar zij u ongehoorzaam geworden zijn, waar zij door hun zonden u tot een leugenaar gemaakt hebben, waardoor zij door hun zonden u hebben onteerd, Vader. En daarom ben ik gekomen om te herstellen wat er in het paradijs door de mens geschonden is. En daarin klinkt het door, Vader. Mijn ziel u opgedragen, Vader. Wil u alleen behagen, hier aan het kruis, Vader. Brand mijn liefde en ijver tot u. Dat is het eerste wat in die vadernaam zo heerlijk doorklinkt. En we zullen er straks uitgebreid bij stil mogen staan. Dat hij hier ook hangt om straks kinderen die van hun vader zijn afgevallen in het paradijs weer tot het vaderhart terug te mogen brengen. Vader, in die naam maakt Christus bekend waartoe hij gekomen is, om zijn vader te verheerlijken in het zaligen van zondaren. In de tweede plaats, gebed met een heerlijke inhoud. Nadat hij zijn vader heeft aangeroepen, horen wij de heerlijke inhoud van zijn gebed. Want wat zegt hij dan tot zijn vader? Vader, vergeef het hun. En misschien als u goed meeluistert, dan hoort u daarin dat het niet een vraag is. In die zin van, zou u dat willen doen, vader? Nee, in het Grieks staat het ook heel nadrukkelijk in een bevelvorm, een imperatief. Een gebiedende wijs, Vader, vergeef het hun. En het is een bevel van Christus' mond, om het zo te mogen zeggen, op grond van zijn eigen verdiensten. En een bevel dat door zijn vader niet kon worden afgewezen. De Heer Jezus bidt hier niet om een gunst, maar hij bidt hier pleitend op hetgeen hij gedaan heeft. Vader, vergeef het hun. En dat woord vergeef het hun, dat wordt elders door Lucas wel vertaald met, Vader, laat van hen af. Dat wil zeggen, Vader, verdelg hen niet. Vader, laat uw hand hen niet straffen. Vader, dood hen niet hier op deze kruisheuvel, omdat zij mij kruisigen. En daarin is de Heer Jezus, geliefde gemeente, nu de volkomen wetsvervuller. Want is dat niet de inhoud van de tweede tafel. Hebt uw vijanden lief. Om de naaste lief te hebben als zichzelven. Heeft de Heer Jezus dat niet gezegd? Zegent hen die u vervloeken. Doet wel degene die u geweld doen en die u vervolgen. Omdat gij moogt zijn kinderen van uw Vader die in de hemelen is. Hier zien wij dat unieke gebed van de Heer Jezus Christus dat hij bidt voor zijn vijanden. Nergens in de geschiedenis van de Joodse martelaren vinden wij iemand die bidt voor zijn vijanden. Dit gebed is zo geheel bijzonder, omdat hij ten volle oprecht en in waarheid bidt voor degenen die hem kruisigen. En daarin vervult Heer Jezus zo geheel die tweede tafel van de wet. Hij laat er geen titel of jota van vallen, maar hij bidt uit een hartelijke liefde tot zijn Vader om het behoud van zondaren. Hij bidt hier voor degenen die hem bespotten, die hem slaan, die hem honen, die hem martelen, die hem uitwerpen. En in dit gebed is hij dan ook echt niet alleen de wetsvervuller, maar is hij ook de voorbidder, de middelaar en de borg. Hij die gaat staan tussen de zondaar en de rechter, zijn Vader. Hij bidt aan het kruis en door het kruis. En straks zal hij op grond van zijn verdiensten dat biddende werk ook voortzetten in de hemel. Hier zien wij de Heer Jezus Christus als de priester die bidt voor zijn volk, waarvan de schrift zo heerlijk getuigt. Hij is het die leeft om altijd voor hen te bidden. En hier in dit gebed, Vader, vergeef het hen, gaat in vervulling wat Jesaja zo heerlijk van hem mocht getuigen. En hij heeft voor de overtreders gebeden. Hoe kan dat nu? Hoe kun je nou bidden voor degenen die je aan het kruis nagelen? Hoe kan dat nou, gemeente? Wel, omdat het hart van Christus een liefdeshart is. Een hart waar enkel liefde uit opwelt. Daarom bidt hij, opdat hij enkel liefde is. En in dat gebed, als hij dan bidt, Vader, vergeef het hun, kan hij wijzen op de druppelen bloed die uit zijn handen komen, op de druppelen bloed uit zijn hoofd, op de druppelen bloed uit zijn voeten. Vader, vergeef het hen. Vader, reken het hun niet toe. Vader, wil ze niet geven wat ze verdiend hebben, de eeuwige rampzaligheid. Vergeef het hen. Hier schittert nou het evangelie van vrije genade, van verzoening door het bloed van Christus. Hier in deze bede van Christus, in de schildering van zijn liefde voor zijn moordenaars, wordt op het helder zichtbaar wat het evangelie inhoudt. Namelijk vergeving voor zondaren. Vader, verdelg ze niet. Vader, geef niet wat ze door hun zonden verdiend hebben. Vader, verzoen hun zonden, opdat ze eeuwig bij mij zijn mogen. Vader, vergeef het hun. Wie zijn die hun? Wel, geliefden, dat zijn allereerst die soldaten die daar die nagelen genomen hebben, die spijkers, en die hamer gehanteerd hebben om die nagelen door zijn handen te drijven. De Romeinse soldaten. Vader, vergeef het hun. Maar niet alleen de Romeinse soldaten die de executie hebben voltrokken, maar ook de opdrachtgevers, de Romeinse overheid, Pilatus. Maar de kring wordt wijder. Ook al de fariseeën, de schriftgeleerden, het Sanhedrin, de overpriesters. En de kring wordt nog wijder. Ook zij die het uitgeroepen hebben, Kruist hem, kruist hem. Het volk dat Barabbas verkoos boven Jezus. Voor hen allen heeft Christus gebeden. Voor allen die hem aan het kruis gebracht hebben. Voor allen waarvan we lezen ten diepste. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hier gaat dus in vervulling, zoals ik al zei, wat Jesaja gezegd heeft in deze woorden. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest en hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Die overtreders, voor hen heeft hij gebeden. Hen heeft hij opgedragen aan zijn vader en heeft het gezegd, vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat brengt ons bij onze derde gedachte. Zij weten niet wat zij doen. Vader, ze weten niet waar ze op dit moment mee bezig zijn. En die woorden bepalen er ons nogmaals zo nadrukkelijk bij dat de Heer Jezus het gebeden heeft. Op het moment dat ze hem aan dat kruis nagelden en die kruispaal hebben opgericht. Op het moment dat die pijn het felst is, heeft hij het gebeden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. In hoeverre wisten de soldaten niet wat ze deden? Wel, ze hebben het zeker geweten dat ze iemand kruisigden. Waarvan ze eigenlijk wel overtuigd waren dat hij onschuldig was. Ze hadden het Pilatus immers 3 maal horen zeggen, ik vind geen schuld in deze mens. Maar wie de kruiseling was, wisten ze niet. En wisten de overpriesters het ook niet, het Sanhedrin. Wisten zij niet wie zij kruisigden. Ook zij wisten het wel, dat de aanklacht niet terecht was. En zij wisten dat hun oogmerk en hun motief niet zuiver was. Ze hebben hem overgeleverd uit nijdigheid. Maar ook zij zagen niet wat Petrus gezien heeft. Door genade. Toen hij het uitriep. Heer Jezus, gij zijt de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, vlees en bloed hebben jou dat niet geleerd, maar mijn Vader die in de hemel is. Zij wisten het niet, wat Petrus wist. Ze wisten niet dat ze de beloofde Messias kruisigden. En dat zal ook Petrus later tegen hen zeggen. Als hij voor ze staat, voor de scharen, met het Sanhedrin, als hij die kreupele man genezen heeft, dan zegt hij het ook met deze woorden die ook de Heer Jezus hier gebruikt. En nu broeders, ik weet dat gij die kruisiging, bedoelt hij dan, door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als uw oversten. Door onwetendheid. Zij hebben de rechtvaardigen gekruisigd, maar ze wisten niet dat hij de rechtvaardigen was. Ze hebben het niet geweten dat hij de Heere der heerlijkheid was. Maar als de Heer Jezus dat dan zegt, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij gedaan hebben. Zegt de Heer Jezus dat dan als een verzachtende omstandigheid, zoals een advocaat dat wel eens aanvoert en zegt, ja, goed, denkt u toch eens even aan de omstandigheden waaronder dat gebeurd is? Of denkt u eens even aan wat een moeilijke jeugd hij gehad heeft? Bedoelt hij dat zo? Waren ze eigenlijk als het ware niet toerekeningsvatbaar voor hun daad? Nee, verre vandaar. Want als dat zo zou zijn geweest, dan had de Heer Jezus toch ook niet om vergeving hoeven te bidden. Maar de Heer Jezus zegt het juist tot hun beschaming, tot hun veroordeling. Opdat daardoor hun harten doorboord zouden worden. Ze hebben mij gedaan. Ze hebben mij gedood. En het is ook die onwetendheid, waar ook de apostel Paulus later op terugkomt, welke dat is Jezus Christus en dien gekruisigd, niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien ze ze gekend hadden, zo zouden zij de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Als zij het werkelijk geweten hadden, dat Heer Jezus de ware Zoon van God was, hadden zij hem niet gekruisigd. Maar dat ze het niet geweten hebben, dat is nu juist hun schuld, hun veroordeling. Ze hebben niet geweten waar ze mee bezig waren, omdat hun harten boos waren. Omdat hun harten blind waren. Omdat hun hart van steen was. Daarom hebben ze het in onwetendheid gedaan. Maar niet ter verontschuldiging, maar als een beschuldiging. En daarom ligt er in dit gebed: Vader, vergeef het hun wat ze gedaan hebben. In onwetendheid, opdat hun ogen open gaan. Vader, schenk hun toch geloof, opdat ze zien mogen wat ze gedaan hebben. Nou, liefde gemeente, laten we dan ook nu persoonlijk de toepassing maken voor onszelf van hetgeen we zo even gehoord hebben. Ze hebben het in onwetendheid gedaan, Heer. En dan denk ik weer even aan de prediking van vorige week. Waar we iets aangehaald hebben uit het leven van McChane en van Revius. Die tot die ontdekking gekomen waren dat zij het gedaan hadden. En ik wist niet, zegt McChane, dat het mijn zonden waren. Ik wist het niet dat ik u gekruisigd had. Gemeente, bent u daar nou achtergekomen? Is dat nou een werkelijkheid geworden in uw leven? Dat u zo onwetend bent. Dat u blind voor de Heer Jezus bent. Van God gezonden Messias. Dat u blind bent en dat u de duisternis liever hebt dan het licht. Ziet u nu dat het uw zonden zijn die Christus aan het kruis gebracht hebben? Of gaat u nog in onwetendheid verder? Ziet u het dat het uw onwetendheid is dat u gezondigd hebt tegen een goeddoend God, die een oneindige liefde zijn Zoon gegeven heeft tot verzoening van de zonden, die u dat evangelie heeft laten verkondigen, maar dat u er geheel niets van beseft heeft, dat het nog nooit tot u is doorgedrongen, dat u het vanmorgen misschien moet zeggen: ja, ik heb heel wat preken gehoord, maar ik heb nog nooit de inhoud van die preken verstaan. Ik heb zomaar in mijn blindheid doorgeleefd. En als God het niet verhoedt, zou ik in mijn blindheid zo de eeuwige verlorenheid ingegaan zijn. Omdat ik geen kennis heb, omdat ik onwetend ben. O, dat ik zo blind ben. Wat ben ik toch een vreselijk schepsel. Hard, koud en ongevoelig. Geen enkel besef van wat ik doe. Vader, vergeef hen. Want ze weten niet wat ze doen. Is dat gebed van de Heer Jezus Christus nou vanmorgen een pijl die je hart doorboort? Die je ontmaskert en zegt: o God, maar dat ben ik. Ik, die onwetendheid. In mijn ongeloof, in mijn blindheid, in mijn vijandschap. U kruisigt. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Ga je ogen daar nu voor open onder het luisteren. O God, gaat het vanmorgen over mij? Heer Jezus Christus, bid u voor mij. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Gemeente, dat is het ontzaglijke van een natuurlijk mens. Dat hij niet weet wat hij doet. Dat hij door zijn blindheid geen acht geeft op de zaligheid. Dat hij als een blinde mol voortleeft. Zo recht op de rampzaligheid aan. Heere, ik weet het niet. Open toch mijn ogen. Als je nou vanmorgen in de kerk zit. En je gaat ineens je leven terugzien. En je ziet in een ogenblik wie je bent voor God. Al die jaren in de kerk gezeten, maar nooit geweten Dat je in de kerk je oordeel volmaakt. Dat je bezig was in de kerk. Door je ongeloof Christus steeds verder bij je vandaan te houden. O Heere, wat heb ik in mijn onwetendheid gedaan. Als dat nou vanmorgen je nood wordt onder het luisteren. O God, wie ben ik? Hoor dan toe. En luister dan wie wij vanmorgen mogen verkondigen. Namelijk Christus in de eerste plaats als de gekruisigden. Want dat lezen wij toch met elkaar. En zij kruisigde hem aldaar. Waarom die kruisdood? Waarom zo nadrukkelijk telkens weer alle aandacht op het kruis? Wel, omdat het een van God vervloekte dood was. We kennen het allemaal wel en Paulus is het die ons daarop wijst. Dat de Heer Jezus ons daarheen al gewezen heeft. Reeds al in het Oude Testament dat we daarbij bepaald zijn. Dat degene die aan een paal hangt van God vervloekt is. En wij zijn allen van nature gevloekte mensen. En nu is Christus door die kruisdood een gevloekte geworden. Opdat mensen die de vloek dragen, omdat ze Gods wet niet houden. En daarom te maken krijgen met de vloek van Gods heilige wet. De vervloeking die op hen rust. De eeuwige straf die zij daardoor verdiend hebben. Heeft Christus door een gevloekte te worden. Niet door de straf te dragen en gestenigd te worden. Maar juist, jongens, wilde hij de kruisdood sterven. Die van God vervloekte dood. Waarom? Om jullie, jonge mensen, die de vloek van de wet op je dragen, daarvan te kunnen verlossen. En nu dan die vraag. Mag ik je zomaar heel eenvoudig bij de hand nemen? Als je dan met die wet te maken krijgt in je leven, die wet die je vervloekt, die wet die je veroordeelt, mag het dan zijn wat apostel Paulus zegt? Want wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt wordt en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. En is zo nou is je mond wel eens op slot gegaan. Dat je vanmorgen gevoeld onder de prediking, het beleefd en geloofd, Heere, ik ben zo'n gevloekte. Heere, ik draag de vloek van de wet in mij. En ik ben recht uit uw hand voortgekomen. Heere, ik kan niets ter verontschuldiging zeggen over mijn onwetendheid. Want u hebt mij recht geschapen in ware kennis en gerechtigheid en heiligheid. Heere, en het was mijn moedwillige keuze om uw wet te overtreden. En daarom draag ik ook die vloek der wet en de straf der wet gans rechtvaardig. En ben je onder die eis van Gods heilige wet, waar je niet aan kon voldoen, wel eens zo voor God gekomen dat je niets meer te zeggen had, dat je mond gestopt is en dat je niet anders kon dan buigen onder die wet. Buigen onder het oordeel van die wet en het vonnis aanvaarden. Dat je niets meer tegen God in te brengen had. Dat je ophield God de schuld te geven. Dat je ophield te wijzen naar anderen. Maar dat het waar werd van binnen. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Heer, ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. Als zo je mond gestopt is, wat krijgt dan dat kruis van Golgotha? Toch een oneindige waardij. Want dan mag je vanmorgen zien en zij kruisigden hem aldaar. En daar hangt hij nu. Tot een vloek geworden omdat ik een gevloekte ben. Wat krijgt dan de kruispaal daar waaraan Christus hangt, toch een oneindige waardij voor u, voor jou. Want wie met ogen des geloofs zo de gekruisigde mag zien, hangend aan die van God vervloekte kruispaal, dan mag er iets van verstaan worden. Want door zijn kruisdood ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt is. En zij kruisigde hem aldaar. Daar hangt hij vanmorgen, de biddende Heer Jezus Christus, als een gevloekte voor vervloekten. Maar wat krijgt hij vanmorgen dan toch een heerlijke plaats, als we hem in de tweede plaats mogen zien vanmorgen als die volkomen wetsvervuller. Hij die de wet volkomen gehouden heeft en dat vanmorgen betoont in zijn gebed. Als hij daar bidt voor de vijanden, als hij daar bidt voor de overtreders, dan is het naar zijn eigen gebod. Hebt uw vijanden lief en zegent ze die u vervloeken. Doet wel degene die u geweld doen en die u vervolgen. De Heer Jezus Christus zien wij hier als die de wet volkomen gehouden heeft, zodat er geen tittel en jota van vallen zou. Hij die daar hangt, biddend, en het zegt: Vader, vergeef mijn vijanden wat zij mij aandoen. Daar is dat verlangen om volmaakt naar de heilige wet te leven, in een volkomen liefde tot zijn Vader. Vader, mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Vader, mijn liefde en hij verbrand. Vader, ik draag uw heilige wet, die gij de stervelingen zet, hier in het binnenste ingewand. Die liefde tot zijn Vader doet hem bidden, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Daar hangt hij, de volkomen wetsvervuller, die de wet nou volmaakt gehouden heeft, van het eerste tot en met het tiende gebod. Volkomen in zijn wandel, maar ook volkomen in zijn hart. In alle opzichten volkomen de wet gehouden heeft. Hij, de Heer Jezus Christus, is onze volkomen heiligmaking. Hij heeft de wet volkomen gehouden. En dat heeft hij nou gedaan voor wetsovertreders. Voor mensen die vanmorgen moeten zeggen: Heere, ik heb uw wet van het eerste tot het tiende gebod volkomen genegeerd in mijn leven. Heer, ik heb op geen enkele wijze naar uw wet geluisterd. Ik heb misschien wel geprobeerd in mijn vrome vlees wat te doen, Heere. Maar het was walgelijk en stinkend in uw oog. Want het was mijn eigen gerechtigheid waarmee ik probeerde uw wet te houden. Maar ik zie, Heere, dat gij een volkomen gehoorzaamheid eist. En die kan ik u nooit en te nimmer geven. Want ik ben nog steeds geneigd om uw wet te overtreden. O, wat zien wij dan toch een heerlijkheid in Christus. Als hij daar nu hangt, als die volkomen wetsvervuller. Als hij daar nu hangt als die middelaar. Die daar staat tussen God en de zondaar in. Ja, dan mogen we hem ook vanmorgen verkondigen. Als die grote voorbidder voor zondaren. Dan staat hij daar om bij zijn Vader te pleiten op zijn verzoenend werk. En zegt: Vader, scheld hen al de zonden kwijt die zij gedaan hebben, want Vader, ik heb voor hen betaald. In deze bede: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Gaat in vervulling wat later Johannes zeggen zal. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardigen. O, dan zien wij hem hier als die grote advocaat, die tussentreedt tussen God en de zondaar. En die waarlijk kan pleiten, die waarlijk kan vrijpleiten, wat geen enkele advocaat in Nederland kan doen. Door met zichzelf te komen en te zeggen tegen de rechter: wilt u die zondaar vrij laten gaan, die overtreder van de wet, want ik zal voor hem betalen. Zo is er nog nooit een advocaat geweest die dat gezegd heeft. Ik zal wel voor de gevangenen in de gevangenis gaan. Ik zal wel voor die moordenaar 15 jaar gaan zitten. Is er zo'n advocaat geweest, jongeren? Die is er niet en die bestaat er niet. Maar er is er wel één, en dat is die hemelse advocaat. Die zegt tegen de rechter. En ik zal de dood ingaan. En ik zal volkomen betalen voor deze zondaar. Deze advocaat, deze voorspraak, die zegt, laat hem vrij. En ik zal de gevangenis ingaan. Ik zal sterven. O geliefden, hier zien wij die hemelse advocaat. De Heer Jezus Christus, die nou bidt voor de zijnen. Bij zijn vader, pleitend op zijn eigen werk. Vader, vergeef het hem. O heerlijk heeft de Heer dat gebed van zijn zoon verhoord. Hoe heeft hij gegeven waar zijn zoon om vroeg? Ja, wat zijn zoon kon bevelen op grond van het volbrachte werk. Want zodra hij uitgesproken is, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zien wij de verhoring van dit gebed in vervulling gaan. Want daar staat die Romeinse hoofdman. En die zegt het, ja waarlijk, deze is Gods zoon. En als de Heilige Geest wordt uitgestort en het evangelie wordt verkondigd. En Petrus zegt het, ik weet het, dat gij door onwetendheid gedaan hebt. Maar ik roep u op tot bekering en geloof. Gaat dit gebed van de Heer Jezus in vervulling en het woord Gods wies. En het getal der discipelen vermenigvuldigde zeer te Jeruzalem. En dan komt het. En een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam. De overpriesters die het uitgeroepen hadden, weg met deze. Ze komen tot bekering, waarom? Omdat hij voor hen gebeden had aan het kruis. Samaria, dat hem niet wilden doorlaten. Samaria. Dat hem haten. O, wat is het een wonder. Als we dan lezen dat er velen waren in Samaria die het woord Gods hadden aangenomen. Hij heeft de bede van zijn zoon verhoord. Liefde gemeente, is dat geen reden om vanmorgen u heen te wenden tot deze biddende hoge priester? Mogen het nog één keer zeggen tot u. Zie hem daar, de gekruisde. Zie hem, gemeente, die de vloek wegnam voor gevloekten. Zie hem daar hangen biddend, als die grote wetsvervuller, die nou bidt voor overtreders. Zie hem daar, als die grote voorbidder, priester, hoge priester, die nou op grond van zijn eigen werk verzoening teweeg brengt. En die het nou tegen de Vader kan zeggen, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Zou je dan vanmorgen niet naar deze heilsfontein vluchten? Hoe gepast is hij? Geliefde jonge mensen, zie toch, je kunt de wet van God nooit houden. Daarom zul je moeten sterven. Zie toch op hem die de wet vervuld heeft. Je zult zeggen, maar hoe word ik er nou deel aan? Hoor hem dan bidden. Wie heb je nodig? Niet alleen de wetsvervuller, maar ook deze voorbidder. Die nou pleit bij de Vader voor verloren zondaren. Zie toch hoe gepast hij is, de gekruisigde. Die de vloek voor je wegdraagt. Zodat je niet voor eeuwig in de hel hoeft weg te zinken. Is er iemand gepaster voor jou dan deze Heer Jezus Christus, die de wet volkomen vervuld heeft, die de straf gedragen heeft, ja, die ook bidt en pleit voor een verloren zondaar. Zo komt hij vanmorgen in de prediking tot u. Hij die de wet vervuld heeft, hij die de straf gedragen heeft en hij die nou bidt voor verloren zondaren, die zelf geen recht hebben, die nou als een rechteloze zelf niets meer hebben in te brengen. Waar kun je het dan alleen nog van verwachten? Wel van hem. O, als hij dan vanmorgen zegt, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dan opent hij in deze woorden een heilsfontein voor zondaren. Want dat is het wonder zo groot vanmorgen. Voor wie? O, zie het dan. Hij bidt voor degenen die hem nagelen aan het kruis. Hij bidt voor hen die hem uitwerpen. Hij bidt voor hen die hem verwerpen. Hij bidt voor hen die hem niet willen tot een koning. Hij bidt voor vijanden. Is hij dan niet gepast voor jou? Is hij dan niet gepast voor u? Zo'n middelaar. Die hebben wij nodig, geliefde gemeente. En als dan vanmorgen die heilsfontein open gaat. En u vanmorgen verkondigt wordt. De verzoening in het werk van Christus. Voor onwetenden. Die in hun dwaasheid en hun blindheid. Christus gekruisigd hebt. Gemeente, is er dan vanmorgen een middelaar. Die gepaster is voor u. Dan deze Christus. Kom dan en drink uit deze heilsfontein. Kom dan met uw zonden en uw ongerechtigheid. Beleid het voor de Heere uw onwetendheid, uw dwaasheid. Zeg het toch tegen de Heere. Het was mijn zonde, mijn ongeloof, mijn vijandschap. Waar ik u mee gekruisigd heb, o Heere Jezus Christus. Ontferm u, ja. Als je dan aan de voet van het kruis ligt, zeg het dan. Heere, ik hoor u bidden. Vader, vergeef het hen. O Heer Jezus Christus, draag ook mij in uw voorbeden. O, draag ook mij voor uw Vader, tot verzoening van al mijn zonden. Wie zo, biddend aan de voet van het kruis, worstelend om genade, om een kruimpje van dat heerlijke brood, die zal het mogen horen. Zoals ook eenmaal zij aan de voeten van Christus kwam met haar tranen. Vrouw, ga heen, uw zonden zijn u vergeven. En dan tenslotte, wat een heerlijke opdracht komt er nu. Tot al degenen die Christus mogen liefhebben en kennen. Want wat doet Christus hier? Wel, hij bidt voor zijn vijanden. O, en dan denk ik. Wanneer ik deze biddende Christus hoor aan Stefanus. Stefanus die de voetstappen van zijn middelaar gaat drukken. Stefanus die gaat getuigen van die ene naam. Onder de hemel gegeven tot zaligheid. Hij moet ook de voetstappen van Christus gaan drukken. Vijandschap op vijandschap ontmoet hij. De harten van de mensen barsten van vijandschap tegen het kruis van Christus. En ook hij, de gekroonde Stefanus, hij zal moeten sterven. En de stenen beuken op zijn lichaam, zoals eenmaal de nagelen door de vingers van zijn zaligmaker gingen. En wat roept hij uit? Reken hen deze zonden niet toe, stervend. Vertoont hij het beeld van zijn dierbare zaligmaker. Mag u ook zo bidden voor uw vijanden. Mag u zo ook de voetstappen van de Heer Jezus Christus drukken. Zoals ook Abraham bad voor Sodom. Mozes bad voor het murmurerende volk. Jeremia het afkerige volk aan de Heere opdroeg. Mag u zo ook Christus volgen in de weg van zijn vernedering. Om daarin nu uw vijanden op te dragen. Om daar nu te worstelen aan de troon der genade. Voor degene die u uitgekotst hebben. Voor degene die u belasterd hebben. Voor degene die u dagen en dagen verdriet gedaan hebben. Voor al degenen die u elke keer weer tegenstaan. Kan u daar nu, ziende op Christus, hem involgen en zeggen, Heere, met het gebed, vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dat uw ziel vanmorgen het misschien uitroept, ik kan het niet vergeven, het is zo moeilijk. U moest eens weten wat een verdriet ze me aangedaan hebben en nog steeds doen. Ik kan het niet vergeven. Ik vind het zo moeilijk om het te vergeven. Zie dan op hem. Die het vanmorgen uitriep. Terwijl ze hem kruisigden. Vader, Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ziende op deze Christus. Buig dan uw knieën en zeg, o Heer Jezus Christus, mag ik dan u volgen? Mijn kruis opnemen, mezelf verloochenen en bidden voor mijn vijanden. Bidden voor degenen die mij te na staan. Bidden voor degenen die mij tegenstaan. O, dat het dan mag worden, ziende op deze Christus. In hem vermag ik alle dingen die mij kracht geeft. Zie op hem, ten slotte, gij die in lijden zijt. Gij die het moeilijk hebt in dit leven. Door de vele tegenslagen en moeite. Die ook moet drinken uit een beker van lijden. Van zorgen, van strijd, van aanvechtingen. Zie toch hoe Christus de weg van lijden gegaan is. Zie hem hoe hij bidt in Gethsemane. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zie hoe hij gedurig bidt tot zijn vader. Tot op het laatste moment van zijn leven bidt hij. Zul je dan ook te midden van het lijden je handen vouwen achter een biddende Christus aan. Je knieën buigen te midden van het lijden, te midden van de beproevingen, te midden van de kastijdingen. Je knieën met Christus buigen in de hof. Vader, heilig het lijden. Vader, wees mij nabij. Vader, niet mijn wil. Maar uw wil geschieden, Vader, leer mij volgen zonder vragen. Laat het gebed de koepel mogen zijn over uw lijden. Dan zult u ook hem meer en meer mogen kennen als die medelijdende hoge priester. En zal het ook waar worden in en jouw leven. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart. Dat schreiend tot hem vlucht. Amen. En dus zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gebed. Heer, zo is er vanmorgen een heilsfontein geopend voor de ongerechtigheden en de zonden. Heere, want gij zijt gekomen. En gij hebt het gebeden, Vader. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. U hebt tot uw Vader gebeden. Voor vaderlozen, Heere. Die de Vader de rug hebben toegekeerd. Gij hebt gebeden voor mensen. Die vol van zonden en ongerechtigheden zijn. Die u verworpen hebben. Heere, dat is een liefde. Zo groot, zo diep, zo breed, zo hoog. Een liefde die wij nooit, nooit kunnen bevatten. Wat heeft u toch bewogen om dat te doen? Het was de eer en de heerlijkheid van uw Vader. Dat was uw verlangen om dat te mogen herstellen. U terug te geven wat wij in het paradijs hebben ontstolen. Heere, dat lag zo heerlijk verklaard in die Vadernaam. Maar ook uw liefde tot gevallen mensenkinderen. Om nu te bidden voor moordenaars. Om te bidden voor overtreders. Heere, wat een gebed. En wat een diepte. Nooit te peilen. Heere, nou kan het nog. En dat maakt het evangelie zo groot. Dat maakt het evangelie zo heerlijk. Dat het nu kan. Voor wetsovertreders. Voor gevloekten. Heere, nou kan het nog. Voor de grootste der zondaren. Omdat u die voorbidder in de hemel bent. Om dan u altijd te bidden. Heere, geef ook dat we zo mogen verlangen en uitzien. U zoeken, Heere, mag ik ook delen in dat grote voorrecht dat u ook mijn voorbidder bent. Ook mijn zaligmaker, ook mijn wetsvervuller, ook mijn Goël. Heere, laat dat verlangen, door uw woord gewerkt, onder de bediening van uw geest, in ieders leven komen. Om nu u te kennen en u al meer te mogen kennen. Heere, laat ook uw beeld, wat gij daar aan het kruis vertoond hebt, ook in ons leven meer en meer gestalte krijgen. Om nu te mogen bidden voor onze vijanden. Om te mogen bidden voor hen die ons vertrappen. Om te mogen bidden voor hen die over ons lasteren. Heere, leer ons ook daarin. Uw voetstappen te drukken en te midden van het lijden ook de handen te vouwen. En zoals gij, o Heer Jezus Christus, het alleen te verwachten van uw Heere die in de hemel woont. Geef ons zo ook deze geestelijke lessen te mogen leren en al meer te mogen leren. Heere, zegen zo. De bediening van uw woord wil bij ons blijven. En dank dat we het mochten verkondigen. Ga ons voor met uw heiligheid. Breng ons ook vanmiddag weer samen in uw huis. Dat er een heilig verlangen mag zijn. Om opnieuw weer met de gemeente rondom uw woord samen te mogen zijn. Hoe branden mijn genegenheden om zeren vooraf in te trainen. Wij bidden u dat uit genade om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij tenslotte met elkaar uit Psalm 22 en daarvan het 14e vers. Heer, lang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wilste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Psalm 22 en daarvan het 14e vers. Liefde gemeente, ontvangt nu de zegen des Heren en ga heen in zijn vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.